Ja, goedemorgen allemaal. Fijn dat we allemaal weer zijn. Hè? Door ver weg, heel ver weg zelfs. Enschede, maar ook Zwaag, Katwijk, Sassenheim, Noordwijk. Ja. En met alle mist ook nog, behoorlijk. Maar toch zijn we allemaal weer gekomen om naar Gods woord te luisteren en opgebouwd te worden. Vorige week bedankt nog, Harry, dat je dat hebt gedaan. En ook Hans de Breen natuurlijk, omdat ik voor het eerst zat ik op de bank. Heel raar op zondag, omdat ik niet helemaal lekker was en... Ik ben nog niet helemaal 100% moet ik zeggen, dus dat zal je misschien al een beetje horen, maar het is toch, het duurt toch langer dan dat je eigenlijk denkt eigenlijk. Maar goed, het is niet anders. We gaan toch door met Gods woord en ik heb weer een onderwerp, de gebroken dingen van de Bijbel. Ik heb zo'n boek, heb ik ooit een keer uit Amerika meegenomen, er staan iets van 160 studies in. En dan pak ik dan de onderwerpen waarvan ik denk, nou die vind ik voor ons wel interessant. En die behandel ik dan eens in de zoveel tijd, of om de week op het ogenblik. En toen kwam ik ook dit tegen, de gebroken dingen van de Bijbel. Laten we eerst openen in gebed. Vader, ik wil u danken voor deze dag van genade. Hoe het weer ook zij, vader, onze blijdschap is niet afhankelijk van het weer, van de omstandigheden waarin wij zijn. Die kunnen ons zeer zeker beïnvloeden. Maar de blijdschap die wij hebben, vanwege wat de Heer Jezus voor ons gedaan heeft, vader, die kan niemand ons wegnemen. En wij wilt u ons ook vandaag nu weer leren door uw woord, vader, dat uw geest ons verlichting geeft... Ook op dingen in de Bijbel die wij misschien niet helemaal goed begrijpen. Of dat we juist daar weer meer licht op krijgen. En dat vraag ik voor ons allemaal in de naam van onze Heer en Heiland, Jezus Christus. Amen. Ja, de gebroken dingen van de Bijbel als ik over nadenk. He, bijvoorbeeld met Mozes. He. Wat heeft hij gebroken? Ja, we zouden kunnen zeggen hij heeft de wet gebroken. Dat zeggen we eigenlijk niet helemaal goed. Dan denken we aan iets anders. Maar hij heeft twee stenen tafel heeft hij gebroken. He. Als we kijken naar die tekst in Exodus 31 vers 18. Dan zien we dat God had op de twee stenen tafel had hij geschreven. De wat? De 10 geboden. En in Exodus 31 vers 18 dan zien we staan. En hij gaf aan Mozes als hij met hem op de berg Sinaï te spreken geëindigd had. De twee tafelen der getuigenis. Tafelen van steen beschreven met de vinger van God. En in 32 vers 16, en dezelfde tafelen waren Gods werk, het geschrift was ook Gods geschrift zelf, in de tafelen gegraveerd. In 32 vers 19, en het geschiedde, als hij aan het leger naderde en het kalf en de rijen zag, dat de toorn van Mozes ontstak, en dat hij de tafelen uit zijn handen wierp, en dezelfde beneden aan de berg verbrak. Zij gooiden ze in een pats. Dat is wat even goed. Dan moet je toch echt boos zijn. Dat je die tafel die God heeft beschreven. Ik denk als je nadenkt. Dat je dat toch. Ik denk, oeps, kan ik dat wel maken. Maar Mozes die zag dat natuurlijk. Wat daar gebeurde. En hij dacht niet langer. En ja in feite symboliseerde ook wel wat er gebeurde natuurlijk. Want ze hadden gezegd. Al wat God zegt dat zullen wij doen. En Mozes is weg. Net zoals Paulus. Die zegt ik verwonder mij. Dat jullie zo haast afwijken. Van degene die jullie de genade geroepen heeft. Dat, en dat was bij de gelaten. Paulus die vertelt hun het evangelie. Hij gaat weg. En dan komen mensen met de wet. En ze gaan over naar de wet. En hier zie je Mozes. Ja, op de berg. En ze zeggen, ze zullen het allemaal doen. En Mozes blijft 40 dagen weg. En wat doen ze? Ze maken een afgod. Het gouden kalf. En dat ziet Mozes. En daarom ontstak de toorn van hem. En hij breekt die twee tafelen. Nou ja, dus Israël heeft de wet van God gebroken, absoluut. Want wat stond daar? Je zult geen gesneden beeld van mij maken. Ja? Geen afgoderij plegen, je zal alleen mij lief hebben. Dus hij ziet dat en in feite breekt hij ze. Want eigenlijk wat hij zag, dat gebeurde. Ja? Ze hadden de wet van God gebroken. Dus hij kon eigenlijk ook niets anders doen dan die wet te breken. In Deuteronomium 9 vers 17 dan zie je... Ook staan, toen vatte ik de twee tafelen, zegt Mozes van zichzelf, en wierp ze heen, en beide mijn handen, en brak ze voor uw ogen. Ja, hij brak ze voor hun ogen, ze zagen. Kijk, dit is wat jullie gedaan hebben. Jullie hebben de wet gebroken. En dan sta je schuldig voor God. En kijk in Exodus 34 vers 1, toen zeiden de Heeren tot Mozes, hou uw twee stenen tafelen gelijk de eerste waren, zo zal ik op de tafelen schrijven dezelfde woorden die op de eerste tafelen geweest zijn, die gij gebroken hebt. Zie je, dat zegt hij tegen Mozes. Mozes heeft ze gebroken, omdat Israël de wet gebroken had. En ze maken weer twee nieuwe tafelen. Hè? Je zou kunnen zeggen, hé, dat is een kopie. Ja? Welke is geïnspireerd? De eerste die geschreven is? Of nu Mozes opnieuw twee tafelen krijgt, opnieuw geschreven worden. Zou ze hetzelfde zijn? Ik denk het wel, hè? Dus dan zie je ook weer zoiets. De kopie is net zo geïnspireerd. De tweede keer dat dezelfde woorden opgeschreven worden, is net zo geïnspireerd als de eerste. Dat zie je hier mooi staan eigenlijk. Nou, en dan, dus die wet die wordt opnieuw geschreven en dan zien wij natuurlijk, dan krijgen we te maken met de schrik van de wet en de barmhartigheid van God. Als we praten over het verzoendeksel. Want wat lag er in de ark? In de kist? We hadden een kist en daar lagen de twee stenen tafel in, toch? Met de wet, de 10 geboden. En weet ook de staf van Aaron en ook dat krijgje met mannen, hè? En daar had je die ark en daar moest die wet ingelegd worden. Maar er moest een deksel op en dat noemen wij het verzoendeksel. In Exodus 25 vers 21, daar staat, gij zult het verzoendeksel bovenop de ark zetten. Nadat gij in de ark de getuigenis, en dat is dus die wet, die ik u geven zal, zult gelegd hebben. Dus dat getuigenis wordt in die ark gelegd. En dan zien we twee dingen, ja? Met dat verzoendeksel. Het spreekt van de schrik van de wet. Ja, want de wet die getuigt tegen ons. Ja, omdat wij schuldig zijn. En aan de andere kant zien we ook de barmhartigheid van God tijdens die wet. Ja, want we weten met dat verzoendeksel. Dat werd erop gelegd en dat heet een deksel van verzoening. Ja, dus je hebt aan de ene kant de toren van God. En aan de andere kant heb je het bloed vanwege de verzoening. Dat is zijn barmhartigheid. Want ja, wij weten van God natuurlijk ook dat elke overtreding heeft een vergelding bij God. Dat kan niet anders. Wet kent geen genade. Moet altijd bestraft worden. Dat hoort onder elke wet. Het is een vaste regel in ons land ook. Je hebt je gewoon aan de wet te houden. Ja, in principe. Nee, niet in principe. Dat is gedogen. Ja, in principe. De wet moet je gewoon gehoorzamen. 100 rijden is gewoon 100. Klaar. En niet worden. Zachter mag wel, maar je mag er niet overheen. Dat mag wel, maar je mag er niet overheen. Of er komt weer een wet die dat dan weer mogelijk maakt. En zo blijf je gaten stoppen, ja. Maar de wet is gewoon keihard. Die moet vergolden worden als je overtreden wordt. En wat denk je bij God? De wet is de allerhoogste standaard. God zelf is de standaard, ja. Nou, dus elke overtreding en misdaad en ongehoorzaamheid verdient een rechte vergelding te ontvangen. Nou, wat krijg je met God? Je hebt dus de wet in Israël, maar je hebt ook het bloed. Ja, maar het is altijd de volgorde. Je krijgt eerst natuurlijk de toren en dan krijg je de barmhartigheid. Ja, want de wet verklaart je schuldig en er dient een prijs betaald te worden voor die schuld. De schuld moet betaald worden. Dus bij God ook, hij is eerst gerechtig. Dat moet eerst zijn en dan barmhartig. De wet van de Heere is gerechtig en eist gerechtigheid en volmaaktheid. Het verzoendeksel sprak, ja dat is duidelijk, van Christus aan het kruis. Zijnde de verzoening voor de zonde van de hele wereld. Het verzoendeksel, hè. Wat gebeurde daar één keer per jaar? Ging de hoogpriester naar binnen en sprenkelde daar de bloed op. En dan wist men, het volk Israël, voor een heel jaar had men weer verzoening. Verzoening waarom? Waar moet je nou verzoend worden? Verzoening komt altijd na vijandschap. Je hoeft geen vrede te sluiten als er geen vijandschap is. Ja? Dus er is een vijandschap. Dat is de toorn van God over het volk Israël. En elk jaar door die hoge priester, die heeft dan dat bloed gesprenkeld. En wat liet dat zien? Dat een onschuldig, het plaatsvervangend sterven voor een schuldig iemand wordt daarmee geleerd. Elk jaar weer heeft Israël dat geleerd. Elk jaar weer dat een onschuldig dier stierf voor de zonde. En dat werd voor God op de verzoendeksel gesprenkeld. Bovenop dat deksel wat de wet daaronder bedekte. Dus de wet verklaart schuldig. De cherubijnen, de cherubs die kijken naar beneden. Schuldig, maar wat ziet God dan? Dan ziet hij dat bloed wat die wet, zeg maar, bedekt. Dat betekent, er is een schuld betaald. Door het bloed. Dat zegt dat bloed. Bloed, als je bloed ziet. Men zegt al ook in de politiek. Dan is er wat gebeurd met een staatssecretaris. Die fouten gemaakt. En dan zie je de oppositie ruikt bloed. Ja? Hey, nu hebben we een kans om hem te grazen te nemen. Dat kunnen we misschien wegkrijgen. Ja? Bloed ruiken. Dat heeft met dood te maken. Ja? Nou, en dat is ook inderdaad wat er gebeurd is. En dan zie je dat Gods gerechtvaardigheidseis, die wordt tevreden gesteld. In onze vertaling, onze taal spreken we altijd over de verzoening. In het Engels hebben ze soms propitiation, reconciliation. En propitiation, dat betekent tevredenheidsstelling. Nou, dat doet verzoening natuurlijk ook. Als je verzoend bent, heb je vrede met elkaar. Maar de rechtvaardigheidseis van God, gerechtigheid, eist altijd gerechtigheid en volmaaktheid. En als je daarin overtreedt, dan sta je dus schuldig. Wat eist Gods heiligheid en gerechtigheid dan? Die eist dat er de prijs op de schuld ook betaald gaat worden. En als die betaald is, dan is Gods rechtvaardigheidseis is tevreden gesteld. Nou, dat hebben wij ook in dit land. Als je bijvoorbeeld een misdadiger hebt de vreselijkste dingen gedaan. En dan kom je natuurlijk in opstand en dan komt u voor het gerecht. En de rechter legt de straf op, bijvoorbeeld krijgt hij een werkstraf, een moordenaar. Nou, dan komt iedereen in opstand. Want de rechtvaardigheidseis daar is niet aan voldaan, toch? Ik ben zelf voor de doodstraf. Niet omdat ik dat vind, maar gewoon omdat de Bijbel dat leert. De overheid draagt het zwaard niet te vergeefs, ja? Dat is niet in het land, maar goed, stel je voor, het zou er zijn. Iemand heeft een moord gepleegd en de rechter spreekt dan ook de doodstraf uit. Dan is aan de hoogste eis van rechtvaardigheid die daarop staat, is aan voldaan. En dan heeft men, dat zie je in Amerika ook wel eens, dan is men tevreden gesteld. Omdat de moord op hun kind is rechtvaardig vergolden. En dan, Steve, als je dat niet zo gedaan hebt en krijgt een lichte straf, dan is er onvrede. Nou, hoe zal dat bij God zijn, ja? Hij heeft de allerhoogste rechtvaardigheid en zijn, dat moet tevreden gesteld worden. En dat betekent dus dat bloed en die verzoening. Hij is tevreden gesteld. En dan komen we op één ding, dat is door bloed. Wij weten natuurlijk later dat dat natuurlijk niet door het dierenbloed is, maar door het bloed van zijn zoon. Tenminste, als het om plaatsvervangend sterven gaat, als wij natuurlijk zelf zeggen, nou ja, ik ga op mijn eigen manier God naderen. Nou ja, dan mag je het zo meteen voor de witte troon mag je dat gaan verdedigen. En dan kom je tekort. Ja? En dan zal het bloed op jouw hoofd komen. Dan zou je die prijs zelf moeten betalen. Ja. En dan weten we, dan krijg je de hoofdprijs. Om zo te zeggen, ja, dan ga je naar de poel des vuurs voor eeuwig. Goed, dus ja. Je ziet dus ook, je ziet hier is de straf, de dood vanwege de overtreding van Gods gerechtigheid. Maar tegelijkertijd zie je hier ook met die ark der getuigenis en die wet die erin ligt en dan dat deksel met dat bloed ook tegelijkertijd de redding. Ja? Zijn barmhartigheid zie je daarmee ook gelijk. God is heel barmhartig. Hij is langmoedig al die tijd. Duizenden jaren met Israël. Ja? Hij is toch met ze doorgegaan. Hij wist al lang dat ze ongehoorzaam zouden worden. Maar al die tijd heeft hij ook daarmee zijn barmhartigheid laten zien. En nu in deze bedenkende genade, in feite weer hetzelfde, ja? Dan toont hij ook nog steeds zijn barmhartigheid al 2000 jaar lang. Nou goed, Christus is een verzoening voor onze zonden, ja? 1 Johannes 2 vers 2, ik weet, dat spreekt hij in een verband met Israël. Hij is een verzoening voor onze zonden, Israël. En niet alleen voor de onze, maar ook voor de zonde der gehele wereld. Ja, dat is in de bedelende genade is dat natuurlijk ook. Alleen dan spreken we niet in de eerste plaats voor wij Nederlanders of voor die. Nee, hij is de verzoening. God heeft de wereld met zichzelf verzoend. En wij verkondigen de boodschap van verzoening naar wie? Naar de hele wereld. Dus de verzoening zit nu in de persoon van Jezus Christus. Want de wet, wat doet de wet? Die kan alleen maar toorn werken. Want waar geen wet is, daar is geen overtreding, hè? Dus een wet, de wet werkt altijd toorn. Want waar een wet is, daar heb je ook overtreding. Als er geen wet is, is er geen overtreding. Nou, wie kan de wet houden? Niemand. Dus er komt altijd toorn onder de wet. In Johannes 7 vers 90 zegt hij zo, heeft Mozes u niet de wet gegeven? Niemand van u doet de wet. Ja, wat moet je doen om in de hemel te komen? Ja, dan moet je de wet houden. Maar niemand doet de wet. De schriftgeleerden deden het ook niet. Ja, aan de buitenkant misschien. Nee, maar door het bloed aan het kruis heeft Christus de vrede en de verzoening gebracht. Laten we even in Colossenzen 1 vers 20 en 21 lezen. Ik heb 21 er niet bij staan, maar was het 21? Even kijken. Het is een eenvoudige boodschap, maar een geweldige boodschap voor ons om daar elke keer toch weer aan herinnerd te worden. Dat we nooit vergeten wat hij voor ons daar gedaan heeft. En dat we het ook weten wat hij gedaan heeft, ja? En waarom? Want, ja, Colossenzen 1 vers 20. En dat hij door hem, kijk, door hem, door Christus, vrede gemaakt hebbende. Hoe? Door het bloed zijn kruises. Zie je? Het is door het bloed van zijn kruis. Dus wij verkondigen geen bloedeloos evangelie. Wij verkondigen de gekruisigde Heere Jezus Christus. Het bloed van zijn kruis. En door hem, zeg ik, alle dingen verzoenen zou tot zichzelf. Zou je, heb je die verzoening constant, hè? Dat vrede maken met zichzelf. Want er is een vijandschap. De wereld ziet dat kruis van, ja, dat is gebeurd gewoon. Ja, het is hem overkomen. Nee, het was de wil van de Vader. Dat hij daarheen ging. Het is niet zomaar, ja, het is hem overkomen. En ze zagen hem als een bedreiging. En toen hebben ze hem doodgemaakt. En toen waren ze van hem af. Dus het is hem overkomen. Maar dat is de Heer Jezus niet overkomen. Het was de wil van God dat hij naar het kruis ging. En Christus wist toen hij op aarde kwam. Hij kwam voor één ding. En dat was om daar te sterven voor de mensen aan het kruis. Dat was zijn doel. Dat is niet per ongeluk gegaan. Dat is heel bewust gegaan. Dus het is ook niet, ze hebben hem overmeesterd. En hij heeft niet tegengestribbeld. Hij is die weg gegaan. Die moest hij gaan. En daar moeten we heel dankbaar voor zijn. Omdat er was, er moest een verzoening tot stand gebracht worden. Anders was er geen redding meer mogelijk. Gods eis, al duizenden jaren, is gerechtigheid. En de mensen zijn ongerechtig. Zondaren, in zonde geboren. Maar je ziet hier in vers 20, het zij de dingen die op de aarde, het zij de dingen die in de hemel zijn. En dan, en hij heeft u die eertijds vervreemd waard, zo heb je het ziet, en vijanden... door het verstand in de boze werken, nu ook verzoend. De mensen waren allemaal vijanden, vervreemd, en ze hadden allemaal verstand in de boze werken. Gek, hè? Er zijn toch heel veel mensen die doen allemaal goede dingen in deze wereld. Allemaal goede werken doen, vrede, gerechtigheid doen. Allemaal organisaties, of we gaan de vluchtelingen helpen, allemaal hele mooie dingen. Het is allemaal goed, maar in Gods ogen, het tweede gedeelte gaat over godzaligheid. Nou, het is alleen godzalig als het door God geproduceerd wordt. Dus een goed werk wat een mens in zijn eigen zondige vlees produceert, dat kan voor God niet bestaan. Oh, is nog zo mooi. In Gods ogen is het een boos werk. Het is namelijk allemaal eigen gerechtigheid. En die kan nooit meten met de gerechtigheid die God zelf niet alleen doet, maar is. Dat kom je altijd kort. Dus voor God is het een verstand in de boos werken. Maar door het offer van Christus aan het kruis, zie je, heeft hij... die wij die vervreemd waren en vijand door het verstand in de boze werken, nu ook verzoend. Nou, dat betekent, ik was een vijand, maar als ik verzoend ben, ja, dan ben ik dus nu geen vijand meer. Ik ben zelfs zijn kind, uit hem geboren. In het lichaam zijn vlees, kijk, door de dood. Zie je, je kan geen Christus verkondigen, je kan geen... ja, een levende Christus verkondigen, maar daar bedoel ik mee de gekruisigde en daarna opgestaande Heer Jezus Christus. Dat is wat Paulus ook zegt. Ik heb u ten eerste overgegeven dat Christus is gestorven. Dat is het eerste waar Paulus over begint. De gekruisigde Christus. En we doen veel mensen, die gaan over Christus praten, maar gaan ze allemaal over de evangelie praten. Van voor het kruis. Ja, maar daar heb je geen verzoening door. Ja? Dus in het lichaam zijn vlees door de dood. Omdat hij u heilig en onberispelijk en onbeschuldelijk voor ze stellen. Nou, zo heeft hij dus vrede gebracht door zijn bloed, door aan het kruis. En we zien dat in het Oude Testament, is allemaal daarom ook als voorbeeld geschreven voor ons, zien we dat natuurlijk allemaal ook heel mooi in beeld gebracht, met die offers, de wet, ja, die tegen ons is, komt het verzoendeksel op. Christus is eigenlijk dat verzoendeksel. Het is zijn bloed. En dat lees je in Colossens ook, en heeft hij toch, wat heeft hij met die wet gedaan? Is aan het kruis geslagen. Ja? De schuld is nu weg. Christus leefde een zondeloos leven onder de wet. Hij leefde onder de wet. En hij leefde de wet. En hij stierf toen met wetsovertreders. Ja, dat weten wij. Hij stierf met mensen. Dat waren misdadigers. Maar hij stierf ook voor alle wetsovertreders. Waarom? Om hun te verlossen, kijk, dan heb je die wet weer, van de vloek van de wet. Galaten 3 vers 13, Christus heeft ons verlost van de vloek der wet. Dus de mensen liggen onder de vloek. Kijk, toen met Genesis werd de wereld onder de vloek gebracht. En de schepping. Maar God zat, zover ik weet, heeft hij Adam en Eva niet vervloekt. Maar heeft hij het aardrijk vervloekt. Daarom moet ik al de dagen... We hebben het allemaal over pensioen en zo. En met stop met werken en in de toekomst als je oud bent. Maar als je de Bijbel leest, staat er gij zult al de dagen van uw leven in het zetens aanstellingswerk, Marie. Al de dagen. Dus dat staat niet dat vijf... Hè? Ja, dat staat niet dat je 65 bent. Nou, het is hier allemaal zo geregeld. Maar als ik dat zo eens lees, denk ik ook wel, ja, ik moet nog 8 jaar. Maar ik wil graag ook doorgaan, want ik vind mijn werk veel te leuk. En waarom niet? Ik zit er echt niet aan te kijken om te stoppen. Maar als je naar de Bijbel kijkt, dan zeg je, ja, wacht eventjes. De Bijbel spreekt gewoon, ja, goed, je leest gewoon al de dagen. Je wilt het allemaal goed en leuk hebben, hè? Maar goed, er staat in het tweede aanschijns. Het is wel een straf op de zonde toen de tijd begaan met Adam en Eva. Nou, daar leven wij dus nog steeds onder. En hier zien wij, wij zijn allemaal schuldig tegenover die wet. Want Paulus heeft geconcludeerd, wij weten nu dat al wat de wet zegt, hij dat zegt tegen degenen die onder de wet zijn. Omdat alle mond gestopt wordt en de hele wereld voor God verdoemelijk zijn. Als Israël schuldig staat, nou, dat betekent dat wij ook schuldig staan, ja? Niet alleen Israël. Maar wij heiden exact hetzelfde. De wet was tegen ons. En Christus heeft ons. Die is dus die, ja, dat altaar in het Oude Testament. Dat Golgotha is ook een altaar. Want dat is een offerplaats. Christus is daar geofferd. Ja. En het offer, dat is, God heeft het behaagd om zijn zoon te verbrijzelen. Dat hij daar de toorn kreeg. Want het altaar was natuurlijk ook de toorn, hè? Dat offer werd verbrand. Dat was de toorn van God. Dan was de straf betaald. Dat heeft hij op zijn eigen zoon gedaan. Wij zijn verlost van de vloek van de wet. Een vloek geworden. Christus is een vloek voor ons geworden. Zie je dat? Voor ons is die vloek geworden. Want er is geschreven, vervloekt is een iegelijk die aan de hout hangt. En de Jood wist dat. Dus die denkt, ja, dat is een vervloekte. Hoe kan mijn Messias nou een vervloekte zijn? Want de wet zegt duidelijk, je bent een vervloekte als je aan het kruis hangt. Nou, hoe kan jouw Messias nou een vervloekte zijn? Dat kan toch helemaal niet? Nee, dat kan in principe ook niet. Maar dat is ook wat waarom Christus heeft gedaan. Hij heeft het ook voor ons gedaan. Ja? Voor ons is hij de vervloekte geworden. Dus Christus, als we over de wet spreken, hij is het einde van de wet. De wet laat de mensen zien dat ze, wat? Een verlosser nodig hebben. En als zodanig kunnen wij die wet ook altijd gebruiken. Maar gaan we zelf niet proberen, ja, moet je de 10 geboden doen? Nou, behalve de Sabbat dan. Dan zeg je, ja, natuurlijk moet je die doen. Paulus bevestigt altijd dingen uit de wet. Ja, niet stelen, niet bedriegen, geen overspel plegen. Dat is onder genade ook zo, hoor. Alleen niet op straffen van, en anders. Want wij hoeven de wet niet te verbranden. Heeft hij al gedaan. Christus gaat het nu mij doen. Dus de godzaligheid is dat ik dat nu niet ga doen. Omdat hij dat in mij bewerkstelligt. Niet om iets te krijgen. Maar omdat ik het al ben. Ik ben volmaakt in zijn ogen. En hij gaat me helpen om ook volmaakt te gaan leven. Maar Christus is het einde de wet tot rechtvaardigheid. En iegelijk die gelooft is onder de wet. Nee. Er staat hier tot rechtvaardigheid en iegelijk die de werken van de wet doet. Nee, Christus is het einde van de wet, is het doel van de wet. Het is eigenlijk waar de wet heen wijst. De wet laat de mensen zien dat ze een verlosser nodig hebben. En die krijg je op maar één manier, door geloof. En dat is nou net het grote probleem. Veel geloven zullen ook zeggen, ja, tuurlijk door geloof. Alleen er staat nog een komma. En bij ons staat er een punt. En dan begint de strijd. Toch? De verkondiging van de genade alleen, dat levert strijd op. Als je zegt genade plus, nog dit en dat, dan krijg je wel minder strijd. Dat is de praktijk. Dus waarom krijgen wij nou zo'n strijd met dit evangelie? Omdat je verkondigt, jij kan niks doen. God heeft alles voor jou gedaan aan het kruis in Christus. En je hoeft het alleen maar te geloven. Alles wat je doet, kan je doen in het geloof. De Bijbel is jouw krachtbron om het te doen. En niet om iets te krijgen, je hebt alles al. Dat vinden we moeilijk, gaat tegen onze natuur in, dat wij niet iets hoeven te doen om het te krijgen. Want zo zit de wereld natuurlijk niet in elkaar, hè. Dus al die acties ook altijd, ja, je kan dit krijgen, je kan dat krijgen, er zit er altijd iets achter, ja. Je krijgt niks hier in deze wereld zomaar gratis. Niets, niemand. Zo zit de wereld niet in elkaar. Maar het geloof is het wel zo. Dus in de wereld wil men wel gratis dingen hebben. En, ja, dan wil men het graag, maar in het geloof kan je het zomaar gratis krijgen en dan vinden we het moeilijk. Maar dat is onze zondige natuur. Wij zijn allemaal zo ingesteld. Daar zijn we mee geboren. Maar het is echt zo. De rechtvaardigheid is voor een iegelijk alleen die gelooft. Makkelijk, hè? Nou, dat is ook mijn volgende onderwerp. Jullie hebben een makkelijk geloof. Daar gaan we ook een keer over hebben. Of jullie kunnen maar doen en laten wat je wil. Ja, ook zo'n opmerking. Nou, dat is niet zo. Absoluut niet. Ja, in principe, ja, nee, kan je zeggen. Ja, het is zo, maar het is ook niet zo. Mijn redding kan ik niet kwijtraken. Dus ik kan doen en laten wat ik wil, ja. Klopt. Maar het is niet wat God wil. Maar dat is een ander onderwerp. Kijk, vanwege Christus' volmaaktheid in zijn leven, dood en opstanding, kan God gerechtig zijn en de rechtvaardige van een iegelijk die in Christus gelooft en zijn volmaakte verzoening accepteert. Al zulke gelovigen zal God vrijelijk rechtvaardigen. Ja, dat is iets geweldigs, dat woordje vrijelijk, om niet. Christus was volmaakt. Hij heeft de wet gedaan in alle facetten van zijn leven. Is er geen moment geweest dat hij ook maar eenmaal de wet overtreden zou hebben. Dat was de enige mens die dat kon doen. En als wij, dat is het soms het moeilijke begrip van uit geloof tot geloof. Wij worden uit zijn geloof gerechtvaardigd. Ja. Mijn geloof is gewoon een kanaal. God reikt me iets aan. En ik geloof het of ik geloof het niet. Dus ik neem het aan of ik neem het niet aan. Ik word wel geloofd omdat ik heb geloofd. Dus mijn geloof wordt wel gerechtvaardigd. Maar wanneer wordt mijn geloof gerechtvaardigd? Als ik geloof in Allah en Mohammed, zal God mijn geloof niet rechtvaardigen. Zie je, dus het is niet zozeer. Kijk, als je zegt, ja, mijn geloof. Maar mijn geloof moet ergens in geloven. En dat ligt helemaal aan het object van mijn geloof. Wanneer God mij zal rechtvaardigen. En het enige waardoor je gerechtvaardigd wordt, is dat je gelooft in iets rechtvaardigs. En het moet de rechtvaardigheid van God zijn. En die rechtvaardigheid van God was geopenbaard in de wet. Maar ga jij nu de wet doen, word jij door God niet gerechtvaardigd. Ga je offeren, word je niet gerechtvaardigd. Ga je alle soort dingen van de wet doen, word je niet gerechtvaardigd. Want de wet die verklaart je schuldig. Maar Christus heeft de wet gedaan. Ja, en dat is de rechtvaardigheid van hij heeft de rechtvaardigheid Gods gewoon. Want hij heeft de rechtvaardigheid gedaan. Hij is rechtvaardig. Ik ben de weg en de waarheid en het leven. En hij heeft het ook bewezen, want hij heeft het gedaan en is aan het kruis gestorven. Hij had niks gedaan. Dus God kon hem ook weer uit de dood opwekken. Dus ik geloof nu in wat hij gedaan heeft, dat is zijn rechtvaardigheid. Want wat heb ik dan voor rechtvaardigheid? Niks? Nul? Een religieuze mens zal dat niet zo gauw zeggen, want dan valt zijn hele leven in elkaar. Want hij denkt het van die rechtvaardigheid juist, daar moet hij het juist van hebben, want hij moet het verdienen. Maar een gelovige die weet, ik ben een zonde, ik ben verlost van een zonde, die kan roemen juist, want ik was een zondaar en ik ben nu een nieuw schepsel, want ik ben verlost van mijn zonde. Want ik ben gerechtvaardigd uit geloof tot geloof. Christus in het geloof aan de Vader heeft hij de wet gedaan en ik hoef mijn geloof maar in hem te vertrouwen. Hij heeft aan het kruis van mij gehangen en ik hoef niks te verdienen. Ik krijg zijn rechtvaardigheid toegerekend. Als ik dat geloof, zal God mij zijn rechtvaardigheid toerekenen. Zie, ik krijg de rechtvaardigheid. Er zit niks van mij bij. En in Romeinen 3 vers 24. En worden om niet gerechtvaardigd. Gratis voor niks. Hoeven niks voor te doen. Uit zijn genade. Zie, er is al genade voor nodig. Want genade is wat? Nou, jij krijgt iets wat je niet verdient. En barmhartigheid is. Wat hoor je te krijgen? Door toorn. En dat hij geeft je niet wat je wel verdient. Nee, hij geeft je iets wat je niet verdient. En dat is eeuwig leven, rechtvaardigheid. Er is genade voor nodig. En door de verlossing die in Christus Jezus, zie je, de verlossing zit niet in wat ik allemaal doe, wat ik weet te presteren. Nee, die zit in een persoon. Zit ook niet in een kerk. Vroeger in Nieuwegein hadden we, toen de tijd was, zo'n blaadje met wat liedjes stond erop, die werden uitgedeeld. En hadden ook een keertje, stond achter, welke kerk redt en die van ons niet. Nee, want een kerk kan je niet redden. Het is de persoon zit in de, ja, een kerk die de verlossing predik van Jezus Christus, dat is geweldig. Maar dan is het Christus, die is de verlosser. De kerk is niet je verlosser. En daarom heb ik een vreselijke hekel als ik soms op televisie hoor, hebben ze over een voetballer en dat is dan de verlosser. Weet je wel, Johan Cruijff het ook vaak zo genoemd. Dan gaan bij mij echt alle haren overeind staan. De verlosser, ja, die werd hij genoemd. De redder van Barcelona of van Ajax. Of nooit gehoord dat hij de verlosser genoemd werd? Ja, zo vaak. En ja, echt. Nou, misschien in, in onze tijd al, misschien nou niet meer. Maar dat was echt, zo werd hij genoemd. En dan als gelovige, dan, ja, dan schrik je als je dat hoort. En ik denk, mensen weten niet waar ze over praten. Nee, Christus, de verlossing zit in Jezus Christus, de persoon van Christus. En welke God voorgesteld heeft tot een verzoening, daar heb je het, hoort hij weer, tot een verzoening. God heeft hem voorgesteld, eigenlijk zeg maar, dat verzoendeksel. Dat is in beeld gebracht, hè, met dat dierenbloed. En daaronder de wet. Die verklaart je schuldig, schuldig, schuldig. Maar de bloed van dieren weer ging erop en dan was die schuld, was hij voor een jaar, hadden ze weer vergeving. Als een vrede, kon Israël het door. Maar wij hebben nu een verzoening, niet voor een jaar, voor altijd. Een eeuwige verlossing teweeg gebracht hebben, zegt Hebreeën. Een eeuwige verlossing, vind je zo'n geweldige tekst? Hij heeft een eeuwige verlossing teweeg gebracht. Dus als jij eenmaal gekocht bent door het bloed van Christus, je hebt zijn zoon aangenomen, dan heb je niet de verlossing voor een moment. En je moet maar blijven presteren om het te blijven behouden. Nee, het is genade. Je hebt een eeuwige verlossing. Hoef je er niks voor te doen, alleen te geloven. Op één moment in je leven, je hebt een eeuwige verdoemenis, ben je naar de eeuwige verlossing overgegaan. Dus God heeft hem voorgesteld een verzoening. Ja, dat is Christus is die, dat verzoendeksel, zeg maar. Waardoor God tevreden gesteld wordt met de eis van zijn rechtvaardigheid dat een straf gegeven moet worden. Dat hoeft niet meer. Want die rechtszaak is al gevoerd aan het kruis. Die straf is daar betaald. Kijk, welke God voorgesteld heeft tot een verzoening. Hoe? Door het geloof in zijn bloed. Nou, oké, wij moeten natuurlijk ook geloven in zijn bloed. Maar ik denk vooral, met het licht op het Oude Testament ook, toen was het geloof in dierenbloed. Ja? Moesten de mensen hebben, die dachten dat ook. Ze wisten echt niet wat wij wisten, hoor. Ze moesten dat gewoon doen en daardoor kreeg je vergeving. Maar het is niet meer door dierenbloed. Het is nu door het bloed van Jezus Christus. Tot een betoning van zijn rechtvaardigheid door de vergeving der zonden die tevoren geschied zijn onder de verdraagzaamheid Gods. Dus dat spreken we over de verzoening, de vergeving van de zonden. Veel mensen denken, oh ja, ik ben gelovig geworden, dus ik heb vergeven van zonde. Vanaf het moment, nou Barry, jij bent nou anderhalf jaar geleden, bijna 2 jaar geleden, hè, tot geloof gekomen. 2013, ja, dus zo meteen 2 jaar. Maar veel mensen denken met deze tekst van, oké, dan heb ik tot het moment vanaf dat jij, toen jij gelovig werd, waren je zonden vergeven. En na de rest van je leven moet je elke keer je zonden belijden en om vergeving vragen. Maar daar spreekt Paulus hier niet over. Paulus spreekt hier over de verzoening van de gelovigen voordat Christus gekruisigd werd. Dat was voor mij vroeger ook een vraag. Hoe kregen ze dan toen verzoening als dat bloed van Christus van dieren natuurlijk geen zonde kon vergeven? Maar goed, God weet alles vooruit en hij heeft voorkennis. Natuurlijk, dat is allemaal door God al lang bekend. Zijn zoon zou eenmaal komen. En dus al, kijk, die wet heeft al die tijd tegengesproken. En dat dierenbloed ging er elke keer overheen. Maar dierenbloed kan toch geen vergeving schenken? Nee. Maar God wist natuurlijk dat het ware bloed kwam. Christus. En een gelovige, die niet beter wist als dat geeft mij vergeving, omdat God dat zegt, die kreeg ook vergeving op basis van dat hij dat in geloof deed. Dat is het evangelie van Paulus, hè? Daar zullen de mensen ook op geoordeeld worden. Door mijn evangelie. Wat is dat? Dat jij gelooft wat God zegt op zijn woord. En het gaat dat het is geloof. Dat hebben ze betoond. En sommigen deden het uit eigen gerechtigheid. Ja, dat was geen geloof. Maar op basis van dat eenmaal duizenden jaren later zou Christus sterven. Dus God heeft al die tijd die wet die natuurlijk schuldig verklaarde constant eigenlijk. En het bloed dat bedekte dat wel. Maar kon natuurlijk geen ware vergeving schenken. Maar God heeft dus al die tijd dat verdragen. Omdat hij wist, mijn zoon zal eenmaal sterven en dat bloed zal hun redden. Zo kon dat toen in het verleden. De zonnen die tevoren geschied zijn, kijk, onder de verdraagzame God. Dus hij heeft al die tijd verdragen. God hoeft nu, als wij hier rondlopen, hoeft niet te denken, God moet mij verdragen. Nee, waarom niet? Nou, wat valt er te verdragen? Want de zonde is werkelijk nu weg door het bloed van zijn zoon. Dus de schuld is ook weg. En wij kijken nu terug naar het kruis. Nu hebben wij de werkelijkheid. Het lichaam is van Christus. Geen schaduw meer. Het is werkelijkheid. De zonde is weg. De schuld is weg. Het is het bloed van Christus. Dus ik leef niet onder de verdraagzaamheid van God meer. Nee, helemaal niet meer. Ik onder zijn genade. En ik ben verlost. En tot de betoning van zijn rechtvaardigheid in deze tegenwoordige tijd. Zie, dat is nu. Opdat hij rechtvaardig zij en rechtvaardigende degene die uit het geloof van Jezus is. En dan, waar is dan de roem? Waar kunnen wij nu roemen? Dat is uitgesloten. Door wat wet? De werken? Nee. Kijk, maar door de wet des geloofs. De vaste regel van de wet. Dat ik dingen kan doen en dan kan ik zeggen, ik heb het gedaan. Dat is uitgesloten. Je staat schuldig. Maar de wet is geloofs. Ja, daardoor. Daar kan ik in roemen. Wij besluiten dan dat de mens door het geloof gerechtvaardigd wordt, zonder de werken der wet. Handelingen 13 vers 39. Paulus die dat in Antiochië zegt, en dat van alles waarvan gij niet kon gerechtvaardigd worden door de wet. Zie je, de wet kan niemand rechtvaardigen. Van Mozes, door deze, en dan heb je weer, een iegelijk die gelooft gerechtvaardigd wordt. Geloof, geloof, geloof. Alle roem is uitgesloten. We hebben ook zo'n liedje, hè? Alle roem is uitgesloten. Dat kan niet onder de genade. Dat kan niet. Onder de wet kan je nog roemen. Dan kan je jezelf roemen. Dat heb ik gedaan. Maar onder genade kan dat niet. Alles is uit je handen genomen. En van hiervan sprak het verzoendeksel wat met bloed besprenkeld was. Ja? Boven die stenen die er lagen, die waren ongebroken. Die hadden hele stenen in de ark. Nou, niemand kon die wet toen houden. In Colossenzen 2 vers 14, kijk, de wet was tegen ons uitgewist, hebben het handschrift dat tegen ons was. Wij zijn toen niet onder de wet, nee. Maar ten eerste, mensen hebben ook een wat? Een geweten. De wet is in hun geweten geopenbaard. Dat heeft hen al schuldig verklaard. Dus men weet ook dat ze schuldig zijn. Maar buiten al, Israël stond onder de wet schuldig en daar stond de hele wereld schuldig voor God. Dus de wet was tegen ons in inzettingen bestaande, het welke ik, zeg ik, enige wijze ons tegen was. Zie je? De wet is geen vriend van ons. Dus mensen kunnen wel zeggen, ja, ik wil de wet gaan doen om dan in de hemel te komen. De wet is je vriend niet, echt niet. Nee, dat is gewoon niet zo, want die is tegen jou. Daarom ook de politie, onze grootste vriend was je toen in zo'n tijd. En die pet past ons allemaal, nou mooi en aardig. Maar de politie is je vriend niet. Die is de handhaver van de wet. En zorg jij nou maar dat je goed doet, dan heb je niks van hem te vrezen. Maar als je kwaad doet, ja, terecht. Ik heb een hele, ja, moet ik misschien zeggen, maar dat gedoe allemaal, dat ze moeten allemaal de vriendjes van iedereen zijn, dat is niet volgens de Bijbel. Ik zeg ook niet dat ze natuurlijk moeten mishandelen en zo. Nee, ze moeten gewoon de wet uitvoeren. Ja? En als de mensen nou maar gewoon dat doen, dan hebben ze ook niets te vrezen ervan. Nou kijk, en de wet was ook een juk. Daar kon er maar één konden dragen. Dat is Jezus Christus. Wie heeft dat gedaan? Want Peter zegt ook in Handelingen 15 vers 10. Nu dan, wat verzoekt gij God om een juk op de hals der discipelen te leggen? Hetwelk nog onze vaders, nog wij hebben kunnen dragen. De vaders, kijk naar de geschiedenis van het volk Israël. Niemand, Maria niet, Jozef niet, geen enkel mens behalve Jezus Christus heeft de wet kunnen doen. En voor de rest was de wet een juk voor iedereen. Een last. Dus ja, we hebben hier de gebroken stenen en de gebroken geboden. Ja, de stenen die gebroken zijn en de wet die gebroken is. Dat heeft met het gedrag van de mens te maken. Ze zijn schuldig. En dat noemt in Jeremia 11 vers 10, zegt God ook, over Israël. Kijk verderop. Het huis Israëls en het huis van Juda hebben mijn verbond gebroken. Nou, wat is dat verbond? Dat is het verbond met de wet. Ja, de wet is die gegeven is. Wet was dat een verbond. Hoe werd dat gesloten? Met het bloed van dieren. En het nieuwe verbond is gesloten met het ware lam, met het bloed van Jezus Christus, het ware lam. Maar dat verbond heeft Israël gebroken. En dat was toen zo. En later zie je als Israël komt, als de Heer Jezus op aarde komt in Israël, dan zie je dat ze ook daar tegen te hoop lopen. Want uiteindelijk zie je, dan komt Christus. En dan zie je ze, dan vallen ze ook over Christus. Christus die de steen is, toch? De levende steen. En wat zegt hij in Matthäus 21 vers 44? Wie op deze steen valt, die zal verpletterd worden. En wie op wie hij valt, die zal hij vermorzelen. En daarom wordt Israël, ze zijn gevallen. Je zou kunnen zeggen, ze zijn gebroken. We weten bij Stefanus uiteindelijk, zijn ze gevallen. Waarover? Over die levende steen. En als je op die steen valt, word je verpletterd. Wat dan? Bam, word je ook gebroken. Ja? Waarom? Dus in het Oude Testament hebben ze het gebroken, zijn ze erop overgevallen. Maar Christus, hetzelfde, want Christus die deed het. En die verklaarde hun dus ook schuldig. Dat merk ik ook in gesprekken. Van de week had ik ook weer een heel gesprek met een weduwe. Maar dan merk ik, ja, als het over God gaat, gaat het allemaal goed. Maar als het over Christus gaat, wordt het natuurlijk wat ongemakkelijker. Want ja, Christus, die is namelijk voor de zonde voor jou gestorven. Ja? Dus als je over Christus spreekt, spreek je ook over iemand die was volmaakt, heilig, rechtvaardig. Die heeft alles van de wet gedaan. En jij staat ten opzichte van hem, ook als hij, of hij nou voor de wet staat, of dat je nou voor Christus staat, je staat bij allebei schuldig. Daarom is Christus ook gerechtigd om het oordeel over de mensen uit te voeren als mens, de zoon van God, maar ook als mens. Want je kent het wel, als iemand jou beschuldigt en jij weet, zeg, kijk jij naar jezelf, want je bent zelf ook een, ik ken jou. Je hebt helemaal geen autoriteit om dat over mij te zeggen, want je hebt het zelf ook gedaan, noem maar wat. Maar dat kan je bij Christus nooit zeggen. Dus je hebt alle autoriteit om de mensen te oordelen. En dus mens voelt zich, weet dan ook zich schuldig te staan natuurlijk, als Christus ook verkondigd wordt, zoals hij is natuurlijk, hè. Niet als alleen als een beetje een gewoon goed mens hebt zijn best gedaan. En ach wat zielig dat hij daar hing aan het kruis. Want dan zien ze dat als een nederlaag. Het kruis is geen nederlaag. Het is een overwinning. Dus ja, ze zijn gestruikeld Israël toen de tijd. Nou, en dan hebben we nog even als laatste in Lucas 22 vers 19. Dat is met het Pascha. Dan zie je op een gegeven moment, dan neemt hij brood. Want ze aten met het Pascha. Wat is met Pascha? Herdachten ze wat? Uittocht uit Egypte. Uittocht uit de slavernij. Is een beeld van de slavernij van de zonde natuurlijk ook, ja. En hoe werden ze verlost? Door het bloed van een lam. Ja? En God, wat moest hij zien? Keek hij naar binnen in de huis waar de mensen zaten? Nee, hij keek alleen naar de deurposten, maar hij keek naar het bloed. Ja? En Christus, die pakte op een gegeven stuk brood. Ja? En hij voert geen ritueel in. Met een bekertje dit en dan een klein stukje brood. Hij pakt gewoon brood dat er waar zal van aten. En dat pakt hij en breekt hij, kijk, nu gaat het niet meer om het lam, wat dat lammetje waar jullie uit Egypte zijn weggeleid. Het gaat nu om mij. Want hier gaat het werkelijk om. He, dat je van je zonde verlost wordt, maar dat kan met Pascha niet, maar dat is alleen door het bloed van het ware lam, en dat ben ik. Je ziet hier, hij nam brood en als hij gedankt had, kijk, brak hij het. Zeggende, dat is mijn lichaam met welk voor u gegeven wordt. Doet dat tot mijn gedachtenis. Dus we hebben de gebroken stenen tafelen. We hebben het gebroken verbond, de wet. We hebben het gebroken lichaam van Christus. En het gebroken brood, zijn lichaam. Ik ben het levende brood wat uit de hemel is nedergedaald. Brood wat uit de hemel is nedergedaald. Toen had je manna, maar dan ging je dood. Dit brood dat uit de hemel nedergedaald is, dat geeft eeuwig leven. Maar dat moest wel gebroken worden, hè. Want dan krijg je het ware eeuwige leven. En als dat niet gebroken is, men wil alleen die Christus volgen, dan heb jij net zoals mannen in het Oude Testament, heb je geen eeuwig leven. Nee, je moet het moet gebroken zijn. Hij moet gekruisigd zijn. Dus ja, het werd gebroken voor iedereen, voor alle afstammelingen van Adam die de wet gebroken hebben. Ja? Moest zijn lichaam gebroken worden, zodat wij geheeld kunnen worden. En bevrijd. Dus ja, als wij dat gebroken lichaam, daar gaat het om, voor onze verlossing aangenomen hebben, laten we dan ook eens denken aan bijvoorbeeld nog iets wat heel mooi in de Bijbel, wat ook over gebroken spreekt, namelijk Psalm 51 vers 19, met David, die had die vreselijke zonde begaan, en hij zegt, ik heb gezondigd. En dan zegt hij ook, ik heb tegen u gezondigd. Want God zegt, jij zal geen oogst plegen. En je zal ook geen moord begaan. Dat zegt de wet. Dus je zondigt, bij elke zonde die je doet, is een zonde. Natuurlijk tegen mensen kan je kwaaie dingen doen, maar de zonde, uiteindelijk, je zondigt tegen God. Want hij is degene die de morele standaard heeft ingevoerd. Het zijn zijn geboden. En iedereen heeft het geweten. En dat weet David. En hij zegt, ik had al lang de doodstraf verdiend. Maar hij heeft een gebroken geest. Dat is ook een belangrijk woord, gebroken. Wat weet je wat alles tegenhoudt wat God in jou kan doen? Een ongebroken geest. En wat is dat? Dat is een hoogmoedige geest. Hier staat het. De offeranden God zijn een gebroken geest. En dat is net die fariseeën. En je hebt die tollenaar. En ze stonden allebei. En wie had nou die gebroken geest? Dat weten we allemaal. Dat was die tollenaar. Wees mij zondaar genadig. En hij deed een beroep op dat verzoendeksel waar het bloed gesprenkeld op moest worden. Ja? Wees mij zondaar. Hij noemde zichzelf een zondaar. Nou, lees maar wat die schriftgeleerden zei. Die zei geen moment dat hij zondaar was. Kijk eens hoe goed ik ben. Kijk eens wat ik allemaal doe. Dus het is normaal dat u mij ook goed gaat terugbetalen. Ja, precies. Dat is wettisch denken. En dan zie je gewoon die tollenaar. Die had een gebroken geest. Een gebroken en verslagen hart zult gij, o God, niet verachten. En dat is een belangrijke les voor ons ook. Want ook wij als gelovigen, wij zijn gered. Maar we moeten één ding niet vergeten. Dat wij nog steeds die zondige natuur in ons hebben. En daar zit ook trots nog steeds in. En dat is de zonde nummer 1. En God kan alleen in ons werken. Want ja, dan moet je maar, lees maar 1 Korinthe 13. De liefde denkt geen kwaad. Spreekt geen kwaad. Ja? Liefde doet een heleboel dingen niet. Weet je wel? En waarvan je jezelf wel eens merkt van, hé, wacht eventjes. Liefde denkt ook geen kwaad, hè? Dan moet je daar maar eens over nadenken. Als je iemand voorbij ziet lopen die niet mag, of die misschien de auto op jouw plek heeft gezet voor de deur, waar jij normaal altijd staat. En dat doet hij 1 keer, maar dat doet hij misschien 10 keer. En wat gaan wij dan doen? Oh, hij zegt, ga ik gauw neerzetten. Ja? Ja. Maar dat is Leef de genade Gods. Dat boekje, ja, dat kennen we allemaal, hè. En dat is heel praktisch. Ja, het is inderdaad trainen, klopt. Dus, maar de verslagen en de gebroken geest. Dus dat is tegenovergestelde van hoogmoed. En dat zal God nooit verachten. Dat is belangrijk om te zien. Vader, wil u danken. We hebben ook dingen gezien, vader, zo uit uw woord. En fantastische dingen over die verzoening, vader. En ja, u zal dat. Christus is, zijn lichaam is gebroken, vader. Om ons uiteindelijk weer heel te kunnen maken. Want we waren zondaren verloren. En de toorn van ons, van u, die was over ons. En wij zijn daarvan gered door wat hij daar aan het kruis gedaan heeft, vader. Dat we ook in ons dagelijks leven daarom ook een dankbaar hart zullen hebben. En ook inderdaad een gebroken geest ook, vader. Geen hoogmoed, maar nederigheid. Zodat u in ons kan werken. En dat wil ik voor ons allemaal vragen en danken. In de naam van onze Heer en Heiland, Jezus Christus. Amen. Goed, we gaan een kwartiertje ertussenuit. En dan gaan we met 2 Timotheus zo meteen verder. Heerlijk, hè?